Laten we bidden. Vader in de hemel. Heer, uw woord zegt, toets mijn hart en ken mijn gedachten, Heer. En zo willen we ons ook naar u uitstrekken, Heer, dat als we uw woord gaan lezen en het gaan overdenken, dat u ons helpt om ons hart en onze gedachten te toetsen, Heer. Vader, dat we ons echt kunnen voorbereiden op het vieren van het avondmaal zometeen. En Heer, we zijn zo dankbaar dat we uw woord mogen openen. Heer, dat we het hebben en dat we na kunnen denken over hoe we erop toezien, hoe we bouwen. Hoe we bouwen en op welk fundament we bouwen. Heer Jezus, u bent ons fundament. En Heer, u weet dat vandaag meer een moment is voor mijzelf dat dat ik echt voel alsof ik met een paar broodjes en visjes kom en ik niet de gemeente, de toehoorders kan voeden, Heer. Dat kunt u alleen doen. Heer, u bent het die leven geeft aan de woorden en daarop is onze hoop ook echt gevestigd. Heer, dat u leven geeft en dat u komt met uw geest en dat u ons bedouwt. Heer, dat wij iets meer van u mogen zien. En straks echt in diep ontzag en diepe dankbaarheid het brood en het druivensap mogen drinken en eten. Zegen ons, Heer, in Jezus' naam. Amen. Er waren eens twee mensen die eensgezind op reis gingen. Ze wandelden over een weg waarvan ze door de dikke mist niet ver konden kijken. Ze konden niet goed zien waar ze naartoe gingen. Ze hadden telkens maar een paar voetstappen zicht. En in het begin ging die weg omhoog en werd het ook steeds kouder. Maar nadat ze een tijdje geklommen hadden, bleek de weg weer te dalen. Het begon langzaam aan wat warmer en wat comfortabeler te worden. Maar toen stond er ineens een gids langs de weg. Die stopte hen en die zei, jullie gaan de verkeerde kant op. Kom met mij mee. Nogal verrast luisterden die twee naar de gids en ze liepen met hem mee. De gids bracht hen naar een plek waar ze konden rusten van de lange wandeling die ze achter zich hadden. En de ene zei tegen de gids, dank je wel gids dat je ons gewaarschuwd hebt dat we de verkeerde kant op gingen. En diegene viel dankbaar in slaap. De ander die wilde nog even een praatje maken met de gids en vroeg, beste gids, waar ging dat pad eigenlijk naartoe waarvoor je ons waarschuwde en ons daarom meenam? Toen zei de gids tegen die tweede wandelaar, jullie waren een vulkaan opgelopen. En de comfortabele warmte die jullie voelden toen jullie weer afdaalden, dat was de warmte van de krater. Als jullie nog een stukje verder gewandeld waren, dan was het pad zo steil geweest dat je niet terug had kunnen keren. Dan had je niet meer naar boven kunnen gaan. Dan was je steeds dieper de krater ingeraakt en dan had de hitte van de krater je uiteindelijk gedood. Wie van deze twee reizigers zal de gids meer lief hebben? Wie van deze twee reizigers zal dankbaarder zijn naar de gids toe? Natuurlijk is dat degene die weet waarvan die gered is. Dat is voor ons allemaal wel duidelijk, denk ik. Toch is het zo dat we maar heel weinig preken horen over waarvan we gered zijn. We horen heel veel preken over waartoe we gered zijn, maar bijna nooit preken over waarvan we gered zijn. Daar wordt weinig tot geen uitleg over gegeven. Maar net zoals bij een van die twee reizigers, denk ik dat onze dankbaarheid echt zal groeien als we ook zien waarvan we gered zijn en niet alleen waartoe we gered zijn. Dan zal onze dankbaarheid voor het verlossingswerk van Jezus Christus ook enorm verdiepen. En we moeten niet vergeten dat Jezus zelf meer over de hel heeft gesproken dan over de hemel. Hij heeft met meer detail over de hel gesproken en meer over de hel gesproken dan enig ander persoon in de Bijbel. En doordat we leren waarvan we gered zijn, zullen we ook ons leven meer willen onderzoeken en zeggen, ja, hoe is mijn denken eigenlijk? Hoe is mijn praten? Hoe is mijn kijken? Hoe is mijn doen? Want we willen in dankbaarheid naar Jezus toe willen we leven. We willen in die dankbaarheid in ons leven willen we naar Jezus uitspreken ook. Niet alleen dank u waartoe u mij gered heeft, maar ook waarvan u mij gered heeft. Nou, in de passage waar we vandaag bij aangekomen zijn, in deze eerste Korinthebrief, daar kunnen we eigenlijk niet om dit onderwerp heen. En de Bijbel die waarschuwt ons hier in deze passage die we gaan lezen voor het grote kantelpunt in de tijd. En dat is de oordeelsdag. En daar gaan we over lezen. Ik wil u vragen om 1 Korinthe hoofdstuk 3 open te slaan. En dan gaan we lezen vanaf vers 8b tot en met vers 15. 1 Korinthe hoofdstuk 3 vanaf vers 8b. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Tot zover. Ik wil de volgende drie stappen nemen aan de hand van deze passage. Allereerst wil ik samen met jullie nadenken over de dag die in vuur verschijnt. Dat is de eerste stap die we gaan nemen. En dan de tweede stap die we gaan nemen is bouw op het fundament. Bouw op het fundament. En dan de derde en de laatste stap is zie erop toe hoe je bouwt. Het eerste punt, de dag die in vuur verschijnt, daar verwijst Paulus naar in vers 13 en in vers 15. Dus Paulus werkt in deze passage eigenlijk daar naartoe. Hij werkt naar die verse toe. En bouw op het fundament zien we in vers 10 en 11 heel duidelijk. En zie erop toe hoe je bouwt, dat zien we in vers 12 tot en met 15. Dus daar werkt hij het verder uit. Nou, laten we die eerste stap nemen. De dag die in vuur verschijnt. We horen mensen om ons heen en misschien zeggen we het zelf ook wel eens. Dan roepen we vaak, dan kijken we naar de aarde om ons heen en zien we alles wat er gebeurt. En dan zeggen we, oh, ik hoop dat Jezus snel terugkomt. Ik hoop dat hij snel terugkomt. En bij mezelf herken ik dat ook. Herken ik ook een verlangen dat we Jezus straks van aangezicht tot aangezicht mogen zien. En dat zal een hele bijzondere dag zijn. Ik kan me eigenlijk geen grotere veiligheid en geen grotere vreugde voorstellen dan dat we straks zo van aangezicht tot aangezicht bij Jezus mogen zijn. Maar hoe wonderlijk die dag ook zal zijn, het zal ook een zeer ontzagwekkende dag zijn. En voor vele mensen zal het ook een angstige dag zijn. Want er breekt dan namelijk een nieuw tijdperk aan. De dag van Jezus' wederkomst valt samen. Met die dag die in vuur verschijnt, zo legt de Bijbel het uit. Eén tekst waarin we dat heel duidelijk zien, dat die twee samenkomen, dat is in 2 Thessalonicenzen 1, vers 7b tot en met 9. En ik wil deze samen met jullie lezen. Daar staat het volgende. De openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel, met de engelen van zijn kracht, wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Als we dit zien, dan zien we dus dat er geen enkele ommekeer meer mogelijk is na die dag. Er staat een eeuwig verderf. Ieder die komt dan aan zijn eeuwige bestemming. En die bestemming die hangt er vanaf of we het evangelie gehoorzaam zijn, zegt deze passage. Niet of we het evangelie kennen, niet of we het evangelie gedeeld hebben met anderen, maar of we het gehoorzaam geweest zijn. 2 Korinthe 5 vers 10 vult aan en zegt, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Dus er wordt over ons handelen straks recht gesproken, over het handelen van iedereen, zegt de passage hier. Het handelen van iedereen, daar wordt recht over gesproken. En Hebreeën 4 vers 13, ik heb het niet hier op de slides bij staan, maar dat vers dat legt uit dat iedereen op die dag aan God over alles rekenschap moet afleggen. Alles zal naakt en ontbloot zijn voor de ogen van God. Al onze gedachten, de voornemens van ons hart, ons spreken, ons doen, ons luisteren, alles wat we gedaan hebben, wordt dan geopenbaard. We zullen dan ook dingen niet vanuit jou of vanuit mijn perspectief zien, maar we zullen de dingen zien vanuit het perspectief van God. God zal ons zijn kijk op onze levens geven. Hij zal de mensheid bij elkaar verzamelen en oordeel spreken. Hij zal recht verschaffen. En van deze onzagwekkende dag weten we niet wanneer die dag komt. Er zijn verschillende passages in de Bijbel die zeggen dat deze dag die komt als een dief in de nacht. En ook al zegt Jezus dat er tekenen zullen zijn waaraan we zullen herkennen dat die dag er bijna is, de mensheid zal verrast zijn. En ook al zien we heel veel van die tekenen nu al realiteit worden, toch zal die dag een verrassing zijn. En een passage die deze dag het meest uitlegt in de Bijbel, die het meest uitlegt in Gods woord, is Openbaringen hoofdstuk 20, vers 11 tot en met 15. En daar lezen we het volgende. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat er in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. En de zee gaf de doden die in hen waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren en zij werden geoordeeld. Ieder overeenkomstig zijn werken en de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Kunnen we ons hier een beeld bij vormen? Dat miljarden mensen op die dag voor Gods troon verzameld zullen worden en ieder van ons te horen krijgt wat de eeuwige bestemming is. Ik was me aan het voorbereiden op de preek en ik dacht aan ieder die we lief hebben. Van jong tot oud. Vrienden, familie, buren, dorpsgenoten, klasgenoten, collega's, zullen op die dag te horen krijgen wat hun eeuwige bestemming is. En dan is er geen weg terug. Dan zal de schepping voor zijn aangezicht weg willen vluchten, zegt de tekst. Gods oordeel op die dag zal alomvattend en definitief zijn. Er is geen herziening van dat oordeel mogelijk, omdat God alle motivaties en bedoelingen van ons kent en weet. Hij kent onze harten. Voelen we die worsteling? Voelen we die moeite? En roept onze ziel dan niet uit: maar Heer, er moet een oplossing zijn. Er moet toch een uitweg zijn? Hoe kan ik de massa om me heen waarschuwen? Hoe kan ik mezelf en hoe kan ik anderen in veiligheid brengen? En dan ben ik zo dankbaar dat Paulus hier in die passage naar ons zegt in vers 11. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Jezus is die uitweg. Hij die een perfect en een rechtvaardig leven voor ons geleid heeft. Zijn perfectie voor onze imperfectie. Zijn rechtvaardigheid voor jou en mijn onrechtvaardigheid. Wij schieten tekort, maar hij niet. Hij niet. God ziet onze tekortkomingen en fouten en kan ze niet door de vingers zien. En ook met alles wat we doen, alle prestaties die we leveren, kunnen we ons niet acceptabel maken voor God. En er moet dus een andere uitweg zijn. We moeten ons leven op een ander fundament bouwen, zegt Paulus hier. En dat fundament, zegt Paulus, is Jezus Christus. Hij heeft onze schuld gedragen, jou en mijn schuld. God zelf kwam naar de aarde om ons te redden. Zodat we op die dag die met vuur zal komen, die dag des oordeels, dat we veilig zullen staan. En dat mogen we aan anderen vertellen. Dat mogen we aan anderen vertellen. Dat we zeggen aan het kruis, net buiten Jeruzalem, op het moment dat het paaslam door de Joden geslacht werd, om te gedenken dat God hen uit Egypte had geleid, sterft Jezus net buiten de stad, aan het kruis, en zorgt hij dat een geestelijke uittocht veilig gesteld wordt, voor jou en voor mij. En ieder die daarop vertrouwt en die op dat fundament bouwt, die zal hij schoonwassen van alle fouten, alle zonden, alle tekortkomingen. Daarom droeg hij die straf. Hij werd een vloek voor ons, zodat wij in die zegenrijke relatie met de Vader mogen leven. Dat alleen is het fundament. Dat is het fundament en niets anders. En daarop hopen wij dat Jezus dat voor ons gedaan heeft. Dat is ons vertrouwen. Daarin staan wij vast en zeker. Daar, vanuit die dankbaarheid willen we leven. En dat is het fundament waar Paulus nu van zegt. Bouw daarop. Bouw daarop. Maar Paulus zegt nog meer. Hij zegt niet alleen bouw op het fundament van Jezus, maar hij zegt ook, ieder dient erop toe te zien hoe hij op Jezus bouwt. Hij heeft het niet over het mogelijk bouwen op andere fundamenten. Hij heeft het erover hoe we op Jezus bouwen. Dus hij heeft het over christenen en tegen christenen. Als christen kunnen we op Jezus bouwen, zegt Paulus, met goud, met zilver, met edelstenen, met hout, met hooi of met stro. Dat zijn de zes dingen die hij noemt. En dan zegt hij, degene die op Jezus bouwen, maar met veel hout, hooi of stro, die zullen behouden worden, maar als door vuur heen. Zo zegt vers 15. Paulus zegt eigenlijk daar in vers 15, let op al die waarschuwingen die ik jullie gegeven heb. Let op al die waarschuwingen die ik gaf over identiteit, over jaloezie en al die andere thema's die je in hoofdstuk 1, 2 en 3 hebt gelezen. Ons gedrag, jouw en mijn gedrag, heeft gevolgen. En er komt een dag waarop al ons werk getoetst wordt. Hoe is mijn relatie met Jezus? Hoe ga ik om met gezinsleden? Of mijn naaste? Wat is er in mijn binnenste? In mijn gedachten? Hoe komt dat tot uiting in mijn doen? Is mijn denken en wat ik zeg en hoe ik dingen zeg, wat ik doe, waar ik naar kijk, waar ik naar luister, is dat goud? Of is dat zilver? Edelstenen? Hout? Hooi? Of stro? Wat van al mijn denken, van al ons denken, overleeft het vuur en wat niet? Hoe bouwen we ons leven? En het risico is, dat besefte ik ook toen ik aan het schrijven was, het risico is dat we zo aan een ander gaan denken en dat we zeggen, oh, het is zo belangrijk nu dat die ander dit hoort. Maar als ik dat doe, als wij dat doen, dan brengen we onszelf schade toe. We moeten ons niet druk maken om de ander, maar we moeten ons druk maken om onszelf. Hoe bouw ik echt? Hoe bouwen wij echt? Wat is dat ten diepste van het evangelie van Jezus Christus in onze gedachten te zien? In ons spreken, in waar we naar kijken, in waar we naar luisteren. En we hoeven niet te wachten op het vuur van die grote dag. We worden nu al regelmatig getoetst door het vuur om ons heen. Dat we zien in de welvaart, dat we zien in entertainment, dat we zien in onverschilligheid over God en over ongeloof. Daarin worden wij al getoetst. Dat is het vuur wat ons nu toetst, wat ons vandaag toetst, wat ons morgen toetst. En als ik terugkijk naar mijn eigen gedachten op sommige momenten in die afgelopen jaren, dan zie ik ook momenten waarvan ik toen dacht dat ik het beste dacht, dat ik het beste deed, dat ik het beste zei. En nu kijk ik terug en dan zie ik bij sommige dingen dat dat niet zo was. Dan zie ik bij sommige dingen dat het hout was, of hooi, of stro. En ons hart is zo dubbel, dat degenen die op Jezus bouwen, zelfs op die dag pas zullen weten, dan zal God het openbaren, zegt de tekst, dan we ook pas ten volle zullen weten wat de vuurproef zal doorstaan en wat niet. En daarom zegt Paulus vandaag tegen ons allemaal, broeders en zusters, zie erop toe. Zie erop toe, zegt hij. Waak. Kijk, onderzoek jezelf. Zie erop toe, zegt hij. En als we daarop toezien, en als we onszelf onderzoeken, en dat we terug mogen kijken en zeggen, ja, daar zie ik wat goud. Daar zie ik wat zilver. Daar zie ik edelstenen. En ik zie ook dat er steeds meer goud is in mijn leven. En ik zie ook dat er steeds meer zilver en edelstenen zijn in mijn leven. Als ons denken steeds meer juist is, ons handelen en ons spreken dat ook openbaart, dan ontvangen we straks loon, zegt Paulus. Zo zegt hij twee keer aan het begin, zegt hij dat, aan het begin van deze passage, die zal loon ontvangen. En aan het eind zegt hij, die zal loon ontvangen. En Jezus die zegt het ook in het laatste hoofdstuk van de Bijbel, in Openbaring 22, vers 12, zegt Jezus, dat zijn loon bij hem is om aan ieder te vergelden zoals zijn werk is. Wat is dat loon? Dat weten we niet. Zijn het Gods woorden misschien? De woorden goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van de Heer. Is dat het? Of is het iets heel anders? Dat weten we niet. Wat ik me wel inbeeld, is dat straks iedereen niet vanwege het loon, maar vanwege wat Jezus voor ons gedaan heeft, vol verwondering en aanbidding voor hem zal buigen en stil zal zijn. Dan zal dat loon er niet meer toe doen, want we zijn bij Jezus. We zijn bij hem. We zijn bij degene die ons lief heeft en wie onze ziel ook lief heeft. Wat we zien in de tekst van vandaag is dat Paulus ons waarschuwt voor die dag die komt met vuur. Hij roept ons op om alleen op Jezus Christus zelf te bouwen. En hij spoort jou en mij, ons allemaal, spoort ons aan om erop toe te zien hoe we bouwen. Hoe we bouwen. En mijn hoop is dat we zelf allemaal ons hart toetsen. Dat we onszelf onderzoeken. En we lazen net in Openbaring 20 over de dag des oordeels. Maar die passage die stopt daar niet. Die gaat verder. Die gaat direct daarna verder met de volgende verse. In Openbaring 21 vers 3 tot en met 7. En daar zegt Johannes, en ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Nu we het avondmaal gaan vieren, mogen net zoals in deze tekst gezamenlijk ons ook uitstrekken in die diepe dankbaarheid die ik voelde toen ik deze tekst las. En dat we samen zo naar Jezus uitroepen. Ja, Heere Jezus, ik heb dorst. Zoals Jezus dat hier zegt. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven. Ja, Heer, ik heb dorst. Ja, Heer, ik heb honger. Ik wil aangaan aan die tafel. Aan de tafel van de maaltijd des Heren wil ik gevoed worden door U, Heere Jezus. En ik wil leven in die verwachting. Op dat moment dat U terugkomt. En dat onze werken ook getoetst zullen worden. En ik wil bouwen op U. Ik wil bouwen op U. Ik zie uit naar Uw komst. U bent mijn fundament. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zijn U zo dankbaar. Heere, voor deze woorden. Dat we weten dat er een uitweg is in U. Dat U het fundament is waarop we ons leven mogen bouwen. En dat U ons oproept om onszelf te onderzoeken. En Heere God, als we dit zo lezen, dan zijn we zo dankbaar voor de rijke genade die we ontvangen hebben in Uw Zoon Jezus Christus. Dat we weten dat alles gekocht en betaald is. Dat er geen bedrag is of geen niks meer is wat uitstaat, Heer. Alles is betaald. Alles is betaald. In U zijn wij geborgen. En dan zijn we zo dankbaar dat we zometeen het brood en het druivensap mogen nemen. Heer, en dat we weten dat er een moment zal komen dat we samen met U zullen zijn. En dat we dat opnieuw met U mogen vieren, bij U. Heren, we prijzen U daarvoor en danken U voor Uw grote genade in Uw Zoon Jezus. Amen. Zo wil ik de zegenbede uitspreken. En ik wil U vragen om daarbij te gaan staan. Het is zo mooi om te weten dat de God die ons een nieuwe toekomst heeft gegeven, die eeuwige toekomst, met Hem straks. Dat we weten dat we het vuur mogen doorstaan, omdat de prijs betaald is. Diezelfde God zegt, en ik wil ook hen zegenen. En Hij zegt in Numeri 6, de Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u deze vrede, de vrede van Messias Jezus. Halleluja. Amen.
En als wij dan het evangelie geleefd hebben en als wij dan bij de Heere Jezus komen en Hij alles nieuw gemaakt heeft en alles volmaakt gemaakt heeft en als wij oog in oog staan met Hem, hoe zal dat zijn? Een lied van troost en een lied van hoop.
U alles weer nieuw, Jezus, eenmaal heelt U iedere wond. Heel de oude wereld verdwijnt, de pijn voorbij. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn. Alle zorg en wanhoop verdwijnt, de angst voorbij. Op die dag in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij zijn klinkt het overwinning. oog in oog met de Heer. Jezus kan genade heerlijker zijn. En u maakt ons anders en nieuw op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij. Jezus, eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we uw macht en uw pracht op die dag. Op die dag in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied. Op die dag in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij. Anders en nieuw. Ja, u maakt ons anders en nieuw. Heer, u maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Op die dag in de hemel. Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn.
Amen.